Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1, de verse 1 en 2. Psalm 1, de eerste twee versen. Romeinen en daarvan het 10e hoofdstuk tot vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, want wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men der zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in de welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van de welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele wereld uitgegaan en hun woorden tot het einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagde. Maar tegen Israël zegt hij, den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover. De schriftlezing zoeken wij zeer aangericht in gemeenschappelijk gebed. Heere, alles kan met uw woord weerlegd worden. Alle dwalingen, alle ketterijen, al degenen die uw woord vervalsen. Door de geest van Christus is het niet moeilijk om die ketterijen te weerleggen. Want er wordt vandaag geschreeuwd: door de bomen zien men het bos niet meer. Maar dat leert uw woord nergens. Wel leert uw woord dat een mens van nature niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn een dwaasheid en een ergernis. Maar voor het geloof, en dan kennen we nog maar ten dele. Maar voor het geloof is uw woord niet onduidelijk. Heren, mochten we nou altijd maar gaan in die voetstappen van Christus, de volleinder des geloofs, want dan gaat het schip vast en zeker over deze wilde baren van het leven. Heren, wees gij onze roerganger. Ja, wees gij ons schip. Wees gij onze God van het bij en van ver, dat we ook deze zaken mochten verstaan die Paulus hier openbaart door de inspiratie des Heilige Geestes. Want het is als in de dagen van de Heer Jezus dat de Joden zich der wet Gods niet onderwierpen en zij meenden door eigen gerechtigheid voor God te kunnen bestaan. O, wat is dat door de jaren heen, door de kerkgeschiedenis, de hele kerkgeschiedenis getuigt ervan. En dat we niet zouden menen dat we door Christus na te doen als voorbeeld voor u zouden kunnen verschijnen, want dat is niet onze gerechtigheid. Hij zelf is onze gerechtigheid. Want dit is het evangelie, dat hij gestorven is en voor onze zonde opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, dat we het zouden verstaan, heren, dat alles in hem is gelegen, de volleinder der wet, de vervuller der wet, en dat door zijn dood, zijn offerande, want als we dat niet kennen, dan zullen we opgaan in het doet dat der wet, met een evangelische mond. En wat is dat? De prediking geworden. All over the place. Dit doen en dat nalaten. Allemaal evangelisch ingevuld. En het zal voor u niet kunnen bestaan. Want Sion zal door recht verlost worden. Dat is de gerechtigheid van Christus. In een weg van recht. Ga door de enge poort. Die poort is niet breed. De weg des verderfs is breed. De brede weg des verderfs. Maar de smalle weg. Die doorgang. Oh, wat wordt dat toch verzwegen. Omdat er geen kennis aan is. Die door mij ingaat. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is alles in al. Heren, sta ons bij met de bediening uw geestes. Gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Al mocht dat ook deze dag blijken. Een dienende Heer Jezus. En dan wordt zijn lof vergroot. Gedenk de weduwe en de wezen. De gevangen broeders in China, Noord-Korea. Maar ook hier in het westen, want er is geen plaats in deze gewesten voor uw volk, nog geweest. En als we wel plaats hebben, zijn we niet bekeerd. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En die niet vervolgd worden, die behoren niet tot uw volk. Heere, zegen uw woord, ook aan de kleine kinderen. Het is alleen maar te verstaan door het geloof. Paulus spreekt hier een geloofsbrief, heeft hier een geloofsbrief geschreven. Waarvan de auteur de Heilige Geest is. Er is niks te verstaan dan door het geloof. Het gaat hier niet over de wedergeboorte, maar het gaat over de gerechtigheid die voor u geldt. Dus Christus, verheerlijk aan uw naam en kracht, leidt ons in de waarheid. Want uw woord is de waarheid om Jezus willen aan. Geliefde, dit is een leerbrief, maar het is ook het leven. Het leven tot in eeuwigheid, want het einde der wet is Christus. Het gaat om de verzoening met God. Het gaat om de gerechtigheid met welke wij voor God kunnen bestaan. En dat is niet de gerechtigheid uit de wet. Want niemand zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Dat leert de schrift duidelijk. Maar dat heeft wel zijn innige uitleg nodig. Want we zitten met het evangelie zomaar weer onder de wet. Dat is niet de schuld van het evangelie. Maar dat is omdat wij geen recht gebruik, geen wettig gebruik maken van de wet. Niet de wet wettig verstaan. Broeders, de toegenegenheid, mijn hart en het gebed dat ik voor God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat zijn niet degenen die zonde tegen de Heilige Geest hebben bedreven. Dat zeggen ook de kanttekenaren duidelijk. Nee, maar die door onkunde een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want ik geef hun getuigenis. Kijk, moet goed letten. Paulus heeft daar tegen geageerd. Die heeft die mensen niet laten leggen. Nee. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Want de innige Jood, om het zomaar eens te zeggen, die had zijn hart gezet op het doe dat der wet. Door het verkeerd verstaan van de wet. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, de rechtvaardigheid Gods, dat is die God in het evangelie heeft geopenbaard en die ons God door Christus schenkt. En hoe komen we aan die zaken? Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, waarmee wij voor God kunnen bestaan. Ze zochten wel rechtvaardigheid, maar in een totaal verkeerde weg. Ze zochten de rechtvaardigheid om voor God te kunnen bestaan op de brede weg des verderfs. Nou, die zou je daar nooit vinden. Nee. En dat kan heel rechtzinnig zijn, hè? Want je hebt een linkerkant en een rechterkant van de brede weg. En het reformdom lopen aan de linkerkant, want dat is nog ineens rechts. Verstaat goed hoor, want de fariseërs, daar kan geen reform mee wedijveren met de fariseërs. Want die waren stift, dat waren echte stipte mensen. Ja. Om maar niet te spreken wat er allemaal achter die geveltjes geschiedde. En wat zien we natuurlijk duidelijk als ze een vrouw een overspel gegrepen voor de Heer Jezus leiden. En dan schreef de Heer al hun namen in het zand. Want he, dat, he, al die onzin in onze dagen, dat men niet weet wat Christus daar schreef. Dat zegt de profeet. Alle die verworpen zijn, alle die God tegenstaan, zullen in de aarde geschreven worden. Dat deed Christus daar in het zand. Dus hij schreef zijn namen in het zand en toen gingen ze één voor één naar huis. Want zij wisten, de profeten. En toen zagen ze hun namen geschreven in het zand. En toen gingen ze zonder iets te zeggen één voor één naar huis. Want zij zochten de rechtvaardigheid Gods niet door het geloof, maar door de werken der wet. En ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Daar kan je iedereen mee verslaan. Ik wil deze Bijbelse tool, want Paulus reikt ons tools aan en de wapenrusting Gods, de volle wapenrusting Gods, doet aan de volle wapenrusting Gods. Gij hebt aangedaan. Elk kind van God is ermee bekleed, maar we moeten erin geoefend worden om ze te hanteren. Kijk, je kunt natuurlijk wel een ongetrainde soldaat een geweer in handen drukken en een zwaard. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat hij er nog mee om weet te gaan. Een pijl en boog kun je er ook mee schieten. Dan komt het op de nauwkeurigheid aan. Dan komt het op de vaardigheid aan. En die vaardigheid leer je alleen in en door Christus. En dat door het geloof. Ja, daar zou je er versteld van staan. Hè? Want daarvan getuigt David. Met mijn God. Ja, dan ben je tot alles toe in staat. Want ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft. En mijn kracht is. De Joden waren de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wat betekent dat? Ze waren der wet niet gestorven. Dat betekent dat letterlijk. De rechtvaardigheid Gods is de wet. Hier gaat het niet over de ceremoniële wet. Als er geschreven staat, want het einde der wet is Christus, dat is de morele wet. Dat is de wet der 10 geboden. Het einde der wet, ik zal het u nog wel verklaren als de Heer het geeft, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, die voor God geldt en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Dat is de mens van nature, dat is de godsdienstige mens van nature. De heidenen waren niet onder die obligation. Nee, de heidenen hebben nooit van een wet gehoord. Die zijn hunzelf tot een wet. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Als dat woord klinkt, gaat heen onderwijst al de volken. Dat moet ook de heidenen gepreekt worden, alle volken. En dan zal het ook wel blijken dat zij door de wet gerechtvaardigd willen worden. Als dat woord gepreekt wordt. Want een mens kan niet anders. Hij wil het niet anders, want hij wil niet dat Christus koning over hem is. Hij wil zichzelf redden. Kijk, dat zit nou in ons bloed gegoten. Dat is een eigen schuld, hè, want we zijn uit het beeld Gods gestapt. We hebben alles verdorven. En dat de Heer dat woord laat prediken. Als je daar geen acht op slaat, dan sla je er geen acht op tot je eigen verderf. Daarin, het woord Gods is het zaad der wedergeboorte. En ze zochten hun eigen gerecht op te bouwen, op te richten. Al die mooie huizen, hè, al die mooie kerkhuizen. En God gaat alles vernielen. Want wat de mens opbouwt, gaat God in elkaar stampen. Ja, laat ik het zo maar eens zeggen. Want dat is niet de rechtvaardigheid die voor God geldt. Ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ik heb al gezegd, daarmee kan je alle ketters verslaan. We hebben die duivelskunstenaars, die willen ze exposed, die WA zondag, ik noem ze bij man en paard. Kijk, dat wordt in onze dagen niet meer gedaan. Het woord, mooi goed luisteren hoor, het woord wordt geïsoleerd gepreekt. Het wordt niet meer in de tijd gezet. Er worden geen situaties meer bijgehaald. Maar als je de brieven van Paulus bijvoorbeeld leest, dan spreekt hij omstandiger gewijs. Hij vertelt zijn reizen, zijn ontmoetingen, zijn troubles, zijn benauwdheden, alles wordt erbij gezet. Dus Paulus spreekt in het woord niet geïsoleerd. Want hij heeft het Nieuwe Testament geschreven uit het Oude Testament. Klaar. Het mag nooit geïsoleerd gepredikt worden. Ik heb pas die afscheidspreek van Klaas Veldman gehoord. En er werd niks gezegd. Dat is een geïsoleerde prediking. Er werden geen roepende zonden genoemd. Alles laten ze leggen. Wat er in de tijd. Maar als je de preken van de groep. Nou, die haalden er ook werkelijk alles bij. Werkelijk. Want dan verstaan de mensen, anders gaat het over de hoofden der mensen. Jonge dominee, wat heb je toch weer mooi gepreekt. Dat hoor je bij die geïsoleerde prediking. Een indrukwekkende preek. Nou, Gods woord is helemaal niet indrukwekkend. Dat is alles beslissend. Die kwalificaties, die vleeselijke kwalificaties. Indrukwekkend, dat is allemaal mensverheerlijking. Begrijp je, dat is de kerk van vandaag. Allemaal mensverheerlijking, allemaal menscentrisch. Want als de Heer in je leven komt en je gaat je afsnijden van die oude Adam, dan is het niet meer zo indrukwekkend. Nou. Qua vluchten, maar kom nergens meer heen. Dan ga je niet roemen in die vleeselijke kwalificaties. Mensen houden op. Hier staat het, hè. Ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want er kan heel evangelisch gepreekt worden, tussen aanhalingstekens, en toch niet der wet onderworpen. Dan is het niet uit God geboren. Ik ben door de wet gestorven, zegt een apostel. En dat, daar hebben ze nou allemaal een proces van gemaakt. Ik hoorde die dominees zeggen, ja, dat duurt heel je leven. Nou, dat zijn ketters. Dat zijn levensgevaarlijke ketters. Want dat leert het woord niet. Al die processen die komen bij Rome vandaan. Van lieverlee, allengskens. Ja. Maar je bent gestorven of je leeft nog onder de wet. Je bent onder de genade of je bent onder de wet. Er is geen tussenweg. Nee, er zijn er twee wegen, zegt de Heere. Rut verkoos de smalle en Orpa de brede. En dus we moeten goed verstaan, er zijn geen mogelijkheden. God houdt er geen mogelijkheden op na. Nee, je bent in Christus of erbuiten. En je bent der wet onderworpen, dat betekent gestorven. Dan heb je vonnis en vaart, dat is de wet onderworpen zijn. Kijk, in die wet is ontwaking die voor de wedergeboorte plaatsvindt, dan ga je de wet geloven. Dan ga je God geloven op zijn woord. Dat is nog geen wedergeboorte. Maar dan komt ik qua vluchten, maar ik word nergens. En dan heb je altijd je gemak gezocht. Maar dan wil de mens God ontvluchten. Ja, dat zou je niet lukken. En hij wil met God verzoend worden in een wettische weg. Nou, dat deden de Joden. Het einde der wet is Christus. Wat is het einde der wet? Ik kom daar nog wel op terug. Maar je hebt hier van die roods. Nou, daar staat dead end. No true road. Nou, dat is het eigenlijk. Dat is de wet. No true road. En dan kom je, aan het einde van die road kom je in de moeras terecht. Ja. Dead end. Nou, dat is de wet. Dat was niet de wet voor de Joden, want ze gebruikten de wet. Dat was hun leven. Ze waren op Mozes afgestudeerd. En nu wordt dat allemaal, je moet dat goed onderkennen, want kijk, die gaven, daar is niet zo heel veel gaven voor nodig. Om te onderkennen of een dominee het woord geïsoleerd preekt of in de tijd zet. Want dat is de roeping. Dat is de roeping, want anders kan je die vrijmaakplicht laten leggen uit Ezechiël 3 en 33. Dan kan je laten liggen wat Paulus zegt. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dan kan je ook laten leggen bestraft die zondig in alle tegenwoordigheid. Kan je allemaal laten leggen en je handen wassen in onschuld. Dat is een geïsoleerde preek. Maar dat is niet het evangelie van Christus. Dat is niet het woord prediken. Zoals de Heilige Geest het hebben wil. Paulus zegt, ik heb u al de raad Gods gepredikt. Niks achterhouden. Hij heeft namen genoemd. Hij heeft zaken genoemd.
En hij heeft het oordeel Gods uit het woord gepredikt.
Ook niet alleen het evangelie.
Als je zegt wet en evangelie te preken en je noemt geen omstandigheden van de roepende zonde, de huidige roepende zonde, dan ben je een verschrikkelijke bedrieger. En dat waren die helle monsters, die duivelskunstenaars, die zomaar mensen wegzetten als complotdenkers. Dat is lastig. Dat is een vals getuigenis geven tegen de naasten, want ze deden het zonder bewijs. En dat doet het AD, de Telegraaf, de Volkskrant, noem maar op. Die precies dezelfde bewoordingen, die staan ook in het RD en 11. Dus daar kan je natuurlijk sowieso één op één dat zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen zijn. Want ze zijn zichzelf tot een God. Nou, zo heb ik vele dominees leren kennen die zichzelf tot een God zijn en die al die zaken laten liggen. Die hebben een evangelie naar de mens. En dat kan ook gezegd worden dat Christus wederkomen zal als rechter. Ik heb dominees horen zeggen, ik moet ook voor mijn preken verantwoording afleggen. En het zijn gewoon gifmengers. Pure gifmengers. Je kan zeggen, er mogen geen onbekeerde ambtsdragen bevestigd worden. En ze doen niet anders. Nou, daar legt de vloek op. En dan is duidelijk dat de Heilige Geest hun geen bediening geeft, geen licht geeft. Ze brallen maar wat. En dan gaat dat gepaard met verdraaide stemmen. Nou, doe me gewoon, dan doe je gek genoeg, zegt het spreekwoord. Paulus heeft niet met stemverdraaiingen gepreekt. Ik heb die dominees ook al aangehoord. Nou, het is echt niet om aan te horen. Het is gewoon poppenkast. De Heilige Geest geeft bediening door een zuivere prediking. En sta je eigenlijk niet blind op de zuiverheid der prediking. Want de prediking blijft de dwaasheid der prediking. En door de dwaasheid der prediking blieft de Heer mensen te bekeren die geloven. Dus daarmee kun je elke ketter overboord werpen. Zij zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat moet je niet als een sticker opplakken, dat moet je bewijzen uit datzelfde woord. Want vals getuigenis geven, dat wordt een onze daad. Dat is de kerk van vandaag. Daar zoeken ze hun eigen gerechtigheid mee op te bouwen, hun bestaan. Want kijk, dat is allemaal kerkpolitieke business geworden met een winst- en verliesrekening. Zo zit de zending in elkaar. Ik hoor die HHK mensen zeggen, ik heb ze wel aan die tafel gezien met Heemskerk en Omen. Ja, een kerk die geen zending bedrijft is eigenlijk geen kerk. Nou, dan spreken ze er eigen oordeel uit, want ze bedrijven geen zending. Een solomonteur is nog geen zendeling. Kijk, die onzin in onze dagen, dat moet onderschept worden. Ik heb het u gepredikt de vorige keer wat Paulus daar allemaal van zegt. Unbelievable. Nou, dat wordt niet meer gedaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods woord zijn geldingskracht verliest. Hou even op. Dat woord blijft bestaan tot in eeuwigheid. Gij hebt het profetisch woord wat zeer vast is en dat blijft zeer vast. Dat verandert nooit. Dus het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Maar daarom gaat dat licht niet uit. Nou, Christus blijft het licht der wereld. Ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Kijk, die duivelskunstenaars, want dat zijn het letterlijk hoor. Het zijn echt letterlijk schriftvervalsers, valse getuigenisgevers. En weet je wat ze allemaal promoten? De zonde, de ongerechtigheid. Nazi, donorschap, killer vaccines, noem al die hele rij maar op. Ik moet het maar lezen in die belegging. En er was ook nog een man die stelde een hele belangwekkende vraag. Hij zegt, ja, allemaal mee eens. Hij zegt, maar mijn vraag is, het waarom, waarom doen ze dat? En toen heb ik gezegd, en je kunt dat checken, de reguliere pers, de kranten, de MSM, hebben geen persvrijheid. Ook het DNL niet. Heb geen persvrijheid. Als Steve de Bruin de waarheid gaat publiceren, wordt hij uit de weg geraakt. Dan is zijn krant verleden tijd. Dat kan ik je verzekeren, want hun hebben geen persvrijheid. Ze staan onder de censuur van de illuminatie. Als je dat ontkent, dan ben je gewoon een domme ezel. Want dat is wereldwijd bekend. De wereld is daarvan op de hoogte. En waar de wereld, de kinderen, de duisternis van op de hoogte zijn, dat wordt door heel dat refodom, dat wordt zodanig geïndoctrineerd. Het is unbelievable. Ik heb nog nooit zo'n geïndoctrineerd volk wereldwijd gezien als het refodom. Dat is echt verschrikkelijk. Want daarin is geen geloof. Er is ook geen realiteitszin. Er zijn geen gaven, dus onderscheid. Men brandt maar wat. En daar wordt flink aan verdiend. Er wordt echt flink aan verdiend. Als je het kwade goed heet en het goede kwaad, nou dan kun je bakken met geld verdienen. Want er wordt wat bribe money uitgedeeld onder de rechters, onder de advocaten, onder de congresleden. Er gaat wat bribe money in de ronde. Dat wil je niet weten. Miljoenen, miljarden. En ook binnen die farmaceutische industrie. Dat is allemaal omkoperij wat de klok slaat. Dat is allemaal belangenverstrengeling. Die Ab Overhuis die zegt, nou ik heb nog wel een gevaarlijk virus hier hoor. En, dat is heel makkelijk te verspreiden. Hè? Want nou is er weer een, ineens toen die stichting Wij de Ouders, die brandbrief schreven naar Hugo de Jonge. Dan was er ineens weer een ergere virus waar kinderen mee in het ziekenhuis komen te leggen. Ze zetten alles in gang. Ze hebben alles tot beschikking. En mensen, als je daar nog iets van gelooft. Weet je wat die WSO gezegd heeft? Als regeringsleden of kamerleden voor abortus zijn, dat betekent nog niet dat je ze moet wantrouwen. Wat zeg je? Daarom zijn het duivelskunstenaars. Die Wea Zondag die is echt lid van de maffia. En die van de kraan precies hetzelfde. En allemaal, al die columnisten die in het EB schrijven, onder aanvoering van Steef de Bruin, het zijn duivelskunstenaars. Ik neem er echt geen woord van terug, hoor, want het is zo. Het is echt zo. En ik voer daar de bewijzen bij. Waarom wordt er toch zo weinig acht op geslagen? Omdat die indoctrinatie al decades geschiet. En dat is ook met een geïsoleerde prediking. Daar word je mee geïndoctrineerd. Ik zeg het nog een keer. Een geïsoleerde prediking is niet door de Heilige Geest. Het bestaat in de realiteit niet. Moet dat te pas en te onpas? Nee, als het zo ter sprake komt. Je moet er niet alles bij slepen om het er maar bij te willen slepen. Nou, dat doet Paulus ook niet in dit hoofdstuk. Want het gaat hier over de leer van Christus, over de rechtvaardigheid waarmee wij van God kunnen bestaan. Dus dat is de hoofdzaak, dat is hoofdzaak. Hoe zal ik ooit met God worden verzoend? Maar hier in dit hoofdzaak gaat het niet over de wedergeboorte. Als er staat geschreven, want een iegelijk die de naam dus eerder zal aanroepen, zal zalig worden. Dat betekent niet het aanroepen om bekeerd te worden. Dat betekent het niet. Dit is een aanroepen des geloofs. En zalig worden, dat geldt al Gods volk, want ze zijn in hopen zalig, maar straks zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzichtstraat in hoogste toppen stijgen. In dat verband wordt er in de schrift ook dikwijls gesproken dat de zaligheid is weggelegd voor degenen die hem vrezen. De volle zaligheid, de volmaakte trap van de wedergeboorte, dat is pas in de hemel, waar Christus en waar God is, alles in de hand. Dus hiermee kun je iedereen, elke ketter heeft zijn letter. En je kunt ze met deze teksten kun je ze overboord gooien. Want ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Daar kan je elk manipulerende ketter mee confronteren. En daar kan je dan ook bewijzen. Want ze brengen wettische vruchten voort. Ze brengen wettische redens voort. Ze brengen wettische argumenten voort. De retoriek is wettisch. En dat is binnen de MSM is dat mind control. Daar zijn ze op toe geroepen. Ze zijn het verplicht om het te doen. Om al degenen die de waarheid spreken, die een bedreiging zijn voor de illuminatie, om die baggerzwart te maken. Dat is hun opdracht. Ook de opdracht van het rd.nl. Ja, ik weet het ook bij God vandaan. Want het staat ook allemaal in Gods woord geschreven. Alles wat er hier op aarde gebeurt, is te herleiden uit het woord. En dan zegt die dominee Schreuder, dat is ook zo'n maffia-dominee. Die strijkt heel die nazi-orgaan, donatie glad. Dan ben je van mij echt een SS'er. Maar dat zegt die Schreuder, dat orgaandonatie, ja, er staat niks van in de Bijbel. Nou, dit zijn topketters. Dit zijn criminelen. Schriftvervalsers nou te weten. Want die de tempel God stemt, die zal God schenden. Nou, het staat niet in de Bijbel. Nee, omdat ze Gods woord niet kennen. En die bezetten nou de vooraanzit in de revolutie. Mensen, ontwaak, gij die slaapt en sta op uit die dooie non-realiteitszin. De onkunde, ja nou gaat het nou weer niet door je rationele kennis, hè, want dat hebben we vorige week ook gepreekt. Die New Age, dat de mens het goddelijk al in zich heeft. Nou, kijk, geloof is wel kennis, toestemmen en vertrouwen. Maar het is een openbaringstheologie. Paulus die spreekt hier uit openbaringstheologie. Want, daar heb je de proclamatie, het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Het einde der wet, wat betekent het einde van de wet? Ik heb je al gezegd, no true road, dead end. Daarmee kun je de wet vergelijken. En die weg kan je bewandelen, maar je komt tot een end. Nou is Christus het einde van de wet. Dus de wet is finished. De wet is geen regel des levens meer voor Gods volk. Want kijk, dat heeft de reformatie ook geleerd. Die heeft Gods volk weer teruggebracht onder de dienstbaarheid van de wet. Door die rule of life. Dat is niet de wet. Wat is de rule of life? 1 Korinthe 1 vers 30, dat is de rule of life. Dat Christus ons geschonken is tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, niet de wet. Christus. En tot volkomen verlossing, dat is de rule of life. Dat is niet een rule die wij ter hand nemen, maar die de Heilige Geest ter hand neemt om in de voetstappen van Christus te gaan. Die wandel des geloofs is in de voetstappen van Christus. Dat is geheel na de wet, maar niet met het oog gericht op de wet. Ja, daar hebben de antinomianen natuurlijk heidens misbruik van gemaakt. Door te zeggen dat de wet er niet meer toe doet. Nog erger, dat de zonde er niet meer toe doet. Want Christus is gestorven en het maakt niet meer uit hoe je leeft. Nou, daar zou je achterkomen bij de hemelpoort. Want van de hemelpoort is er ook nog een weg, een directe weg naar de hel. Want dan zegt de Heer, de koningen, breng ze hier. Geen bruiloftskleed aan hebben en sla ze voor mijn voeten dood en werp ze in het eeuwige vuur. Dat zullen die antinomianen ondergaan. Die de wet teniet doen. Die de wet logenden. Ja, dat zijn wetschenners. Nou, kijk, als die zodanig evangelisch wordt, dan wordt de wet wettig ter hand genomen om je de mond te stoppen. Want dat is godslastering. Heel dat antinomianisme is godslastering. God laat zijn wet niet belasteren. Het wezen van de wet blijft bestaan, want de wet blijft tot in eeuwigheid. Het woord blijft tot in eeuwigheid. Maar het is geen rule of life. Je hoeft je aangezicht niet naar de wet te wenden om te weten hoe je leven moet. Mijn leven is Christus. Christus Jezus in die gekruisigd. Paulus wenste niks anders meer te weten. Wat wet? Kijk, ten aanzien van de rechtvaardigheid des geloofs heeft Luther dat ook wel geleerd. Weg met de wet. Maar ten aanzien van de wandel hebben de reformatoren, ja, zover zijn ze niet gekomen. Daarom is er altijd een doorgaande reformatie nodig. Calvin zegt, ja, Christus die heeft de wet accomplished. Ja, je moet goed verstaan, de wandel van Christus behoort wel tot zijn borgtocht. Maar wat is het evangelie? Dat hij voor ons gestorven is. Aan het kruis is het zichtbaar geworden. Wat nou het evangelie van Christus is. Hij stierf voor onze zonde. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. Dus wat doen de neonomianen? Dat is niet de opposite van de antinomianen, want de neonomianen zijn ook antinomiaans. Die doen ook de wetten niet. De neonomianen die nemen Christus, de wandel van Christus ter hand om die na te doen. Dat zijn neonomianen. Die hebben een hele evangelische mond, maar het is allemaal zo wettisch als de pest. Christus is een zeker voorbeeld tot voorbeeld gesteld om een mens weer in het stof te werpen. Omdat we daar niet aan voldoen. Maar zo wordt het niet opgevat. Kijk, de Joden pakten de wet op om die te doen. En daardoor zochten ze een eigen gerechtigheid op te bouwen om voor God te kunnen bestaan. En ze zijn er levend mee ter helle gevaren die zich niet waarachtig hebben bekeerd. Maar die neonomianen, die maken van het evangelie een nieuwe wet. He, daar is Richard Baxter is daar een goed voorbeeld van. En ik kan nog wel meer namen noemen. Dat zijn hele evangelische mensen, maar die maken van het evangelie een nieuwe wet. Yeah. Wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven. Kijk, dan vallen ze door de mand. Dan vallen ze door de mand, want dat is wel... Nou, ik zou haar zeggen, de waarachtige toetssteen in Gods woord, de toetssteen des geloofs. Ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ik God levend gemaakt zou zijn. Ja, want niet op die rood, hè, waar dat bordje staat, dead end of no true road. Ja, daar kun je wel op wandelen. Maar dat is maar tijdelijk, daar komt een eind aan. Kul de zak. Nou, dan komt Gods volk in de vrijheid. Als hun dit wordt geopenbaard, want het einde der wet is Christus, dan heb je... Je halve leven gezocht en geslaafd om God te behagen, om God te dienen. Ja, dat is allemaal wet hoor, dat is allemaal wet. Het einde der wet is Christus. Dat betekent, hij is het begin met een hoofdletter. Eigenlijk moet dat einde der wet met een hoofdletter geschreven worden. Want hij is het begin en het einde, de alfa en de omega.
De eerste en de laatste.
Dat betekent hier het woord einde. Het is finished, dat hebt hij uitgeroepen aan het kruis. Zo is Christus het einde van de wet. Omdat hij de straf, dat heeft God uitgesproken, ten dagen als hij daarvan eet zult de dood sterven, die straf heeft Christus ondergaan. Als borg voor zijn kerk. Maar ten eerste om de Vader te verheerlijken. En zo is het einde van de wet. Dan moet je niet zo gehoorzame wandel, moet je in het voetlicht stellen. Nee, het komt tot een climax aan het kruis. Want hij is tot een vloek geworden, tot een vloek gesteld. Omdat vervloekten het eeuwige leven zouden werden. Kijk, al die... Dat nabootsing, dat is wel zo verschrikkelijk in onze dagen. En dat komt allemaal uit op mensverheerlijking. Een indrukwekkende preek. Als hij dat zegt, dan weet ik wel wat je bron is. De wet. Want er bestaat geen indrukwekkende preek. Nou, het woord is krachtig, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat heeft niks meer te maken met indrukwekkend. Dat is allemaal mensverheerlijking. Als je die preken nog publiceert, die geïsoleerde preken van die huidige predikanten, dan openbaar je jezelf wel dat je geen onderscheiden gave hebt om dat op te luisteren. Want al die geïsoleerde preken, dat zijn nikszeggende preken. Het woord blijft het woord, maar het zijn toch nikszeggende preken. Omdat ze niet in de situatie gezet worden van vandaag, omdat het woord niet in tegenwoordige tijd wordt gepreekt, laat ik zo maar zeggen. Met alles wat erbij hoort. Alles wat er in de wereld plaatsvindt aan duivelse verleidingen. De wereld verdemoniseert. Er is geen ene dominee die het noemt. Kijk, daar heb je het nou. Evangelie naar de mens. En dat klinkt heel evangelisch. Gaat er ook als koek in. Gaat er als koek in. Want die predikanten die dat niet noemen. Als het levende kind wordt veroordeeld. Houden ze op de mond. Die wassen hun handen in het badwater van Pilatus. Dan blijf je de man. Er is geen vervolging bij die geïsoleerde prediking. Iedereen heeft elkaar zogenaamd lief. De hemel wordt stamvol en de hel blijft leeg. Wat heb je daar nou aan dat bedrog? Het woord moet rechtgesneden worden. Dat betekent, alles moet genoemd worden, laat ik het maar zo zeggen. Als het ter sprake komt. Niet te hooi en te gras. Nou, als het ter sprake moet komen. De roepende zonde. Die moeten gecensureerd worden. Maar kijk, DSA kort zegt de overheid. Nou, zorg eerst dat je eigen verrotte kerkhuis op orde komt. Nou, het zal nog gebeuren, want de Heer gaat al die kerken verbranden. Ja, dat is wel heel zwart-wit taal. En daar zijn die twee duivelskunstenaars ook heel op tegen. Ja, je moet uitkijken voor zwart-wit redenatie. Nou, Gods woord is een zwart-wit boek, het zwart-witste boek in heel de wereld. En dat moet. Het onderscheid tussen goed en kwaad. De zonden moeten worden bestraft. Gecensureerd. En als de mensen zich niet bekeren, het eeuwig oordeel. Gods daarover uitgesproken. Het wordt niet meer gedaan. Mensen worden verleid. De val is de val niet meer. De nameloos diepe val in Adam. Daar kan de mens zelf uitklauteren door die geïsoleerde prediking. En want dan gaan ze... Hier wat stelen, daar wat stelen. Ik weet precies hoe het in zijn werk gaat. En dan worden ze op de gemoed gesproken, emotioneel op de gemoed gesproken. En dan schiet je gemoed wel eens vol. Maar denk erom dat dat duivels bedrog kan zijn. Ja, de tranen die Gods volk schrijft in de verdrukking, die worden in Gods fles vergaard. Gij weet toch wat ook zwerven moet op aarde. Daar kennen die predikanten, kennen daar niks van. Helemaal niks. Want die beslissen alles zelf. Ja, ik heb besloten om hier te blijven. Ik heb besloten om... Ja, houd er maar mee op. Paulus werd door de Heilige Geest op zijn reizen gedreven. Door de Heer de weg gewezen. Ook in dromen en gezichten. Ja. Nou, ik zei dit vertellen. Onze oudvaders kregen wel eens dromen te dromen. En dat had een Bijbelse betekenis. Dat is niet het woord hoor. Dat moet ik je gelijk zeggen. En het is ook niet zaligmakend. Maar de Heer belieft dat wel te geven. De gezichten van Johannes op Patmos, de gezichten van Ezechiël, van Zacharia, van de profeten, noem maar op. Petrus kreeg ook zo'n gezicht, hè, met een plaken uit de hemel. Een vertrekking van zinnen. Paulus ziet hem niet ook. En dat doet de Heer soms nog, maar
nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Grijpt het profetisch woord wat zeer vast is, zoek het niet in die dingen. Nou, dat belieft de Heer wel te geven. Als hij er belang bij heeft. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Ik heb al gezegd, in dit hoofdstuk gaat het niet over de wedergeboorte. Ik heb al gezegd dat Paulus hier niet spreekt. Paulus spreekt hier in het kader des geloofs. Hij spreekt niet, hij zegt ook wel hoe dat geloof verkregen wordt. Dat gaat hij ook in de versen 8, 19, 11, 12. Gaat hij dat nader verklaren, maar het gaat hier niet over de wedergeboorte. Nou, het gaat hier over de rechtvaardigheid Gods. En welke rechtvaardigheid Gods, met welke rechtvaardigheid wij voor God kunnen bestaan. En dat is de gerechtigheid van Christus. En de gerechtigheid van Christus, die is verankerd in zijn dood en opstanding. Want als je de dood en de opstanding isoleert van de wandel van Christus, of ik moet het andersom zeggen, de wandel van Christus isoleert. Kijk, dan krijg je zo'n soort, zo'n doe-evangelie. Ik heb die baptisten in Engeland, heb ik ook al, ik heb het uit die mond van dominee Broem gehoord. Ja, zo deed de Heer Jezus het en zo doen wij het ook. Ik zeg maar, je zit er wel vierkant naast, man. Ik zeg, want je begrijpt van de doop van Christus nog geen ene cent. Want dat heeft hij borgtochtelijk gedaan, niet om na te doen. Heel die volwassen doop, daar is ook niks van God bij. Ja, op de zendingsvelden. Daar geschiet wel de volwassen doop en dan ook de kinderdoop. Maar ja, dan hoor ik ook wel dominees. Die dominee, hoe heet die ook alweer, die in Zeeland gestaan heeft, nou in Canada. Prozea, die zegt, ja, er bestaat veel verwarring over de kinderdoop. De verwarring neemt toe. En hij weet er zelf niks van. Want dat is allemaal biblicisme wat hij preekt. Het is unbelievable. Die man die heeft daar helemaal geen kennis aan. Want die kan je toetsen. Die is de rechtvaardigheid Gods nooit onderworpen geweest. Ze nemen de wet ter hand en alles kan ermee door. Dat is ook zeg maar kenmerkend voor al die dominees. Ze nemen de wet ter hand, want de 10 geboden zijn heilzaam. Ja, het is de bediening des doods. Ben je er ooit door de wet al in de hel geworpen? Maar zo wordt de wet niet gepreekt, dat is de bediening des doods. Nee, dat is een doeregel. Je moet gehoorzamen, je moet netjes leven. En alles kan ermee door. Dan kan alles ermee door als de mens zulke regels gaat stellen. Als een rule of life, dan kan werkelijk alles ermee door. Want dan komt er niet zo nauw op aan, want we blijven allemaal zondaren natuurlijk met al onze gebreken. Dat zegt hij natuurlijk, die Wea Zondag en die van de Kraan, die zeggen dat ook. Ja, hij zegt, door een verkeersovertreding, dan word je toch niet uitgesloten van deelneming aan het verkeer. En dan vergelijken ze dan wat hun dan aan lastering voortbrengen. Ja, je moet het maar lezen. Ik ken het zo niet letterlijk verhalen. Dat is ook niet nodig, want alles wat geschreven staat, dat moet je zelf lezen. En je moet het herlezen, want die jongen die vraag stelde waarom ze het doen. Hij zei, ik heb het wel 4 keer gelezen. Nou, dat is ook noodzakelijk. Ik heb het zelf al 8 keer over moeten lezen. Natuurlijk vanwege de fouten die erin staan, want niemand schrijft foutloos. En als je iets publiceert, ja, dan moet het toch een goed Nederlands zijn, niet waar? Anders gaan de mensen daarover lasten. Daar moet je nog geen gelegenheid voor geven. Ik sprak pas nog iemand en zei, ja, nou ja, er staat hier en daar misschien nog een foutje. En ik zeg, daar moet je nooit van uitgaan. Je moet er van uitgaan om alles foutloos te schrijven. Dat moet je uitgangspunt zijn. Als je op school zit, dan moet je uitgaan voor een 10. Dan moet je niet, nou ja, als ik maar een 6 haal, dat is geen goed uitgangspunt. Nee, absoluut niet. Want dan ben je ook niet van de Heer afhankelijk. Kijk, ik bedoel het in een bepaald opzicht. Ik bedoel geen volmaaktheidsdrijverij. Nou, man, je moet het je eigen opleggen, niet anderen opleggen, je eigen opleggen. Dan ga je voor een 10. Want dan ben je disappointed in jezelf als het lager is. Begrijp je? Dus daar is geen beschuldiging naar anderen toe. Nou, als een ander een 6 had, dan zeg je, nou, goed tot daar. Maar je moet het voor jezelf, moet je een andere regel opleggen. Want zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, dat is de kerk van vandaag. Kijk, die geïsoleerde preken zijn allemaal politieke preken. Je moet dat op kunnen luisteren. En dat kan zo vroom en dat kan zo gemaakt. Kan dat klinken, maar daar heeft de Heer me wel achtergebracht. Dat dat niet uit God is. Want er wordt één vreselijke criminaliteit bedreven. De rechten Gods die genoemd worden. Ja, God is ook een God van recht, wordt allemaal genoemd. En het wordt toch met voeten getreden, omdat zij de roepende zonde niet aan de kaak stelt. Nou, dan preek je helemaal het recht Gods niet. Dan zit je maar wat te zwammen.
Allemaal van die evangelische preekjes in onze dagen en ze noemen niks. Ze durven het woord corona nog ineens op de lippen te nemen. En al die dominees, dat zijn ook allemaal promotors van killer vaccins en dan ben je ook een promotor van abortus. Dat heb ik bewezen, hè. Want in die vaccins, daar zitten babyparks in. En of dat nou in de ontwikkelingsfase is geschied, of dat ze erin verwerkt zijn, maakt niks uit. Maakt geen verschil. Als het maar één celletje betreft, maakt geen verschil. Dan ben je een promotor van abortus. En dat is heel dat reverdom. God gaat heel dat reverdom verdoemen. Dat zeg ik niet. Wat heeft hij met Israël gedaan? Maar heel zo'n geslacht heeft hij uitgeroeid met de Babylonische wegvoering. Uitgeroeid. En nou is alles met Sodom en Gomorra gelinkt en geklonken. Je moet echt niet denken dat God veranderd is. Maar dat denken ze allemaal wel. Aangepast evangelie. En dit is onze kerntekst, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. Dat moet je geopenbaard worden. Dan houden de wegen op, laat ik het zo eens zeggen. Dat was ook een uitdrukking onder Gods oude volk. Dan houden de wegen op. Want er is op de brede weg, zijn er ook wegversmallingen aangebracht. En daar heeft natuurlijk men al de wedergeboorte van meegemaakt. Als je maar een beetje ontdekking hebt en als je maar een beetje weent over je zonde. Ja, dat is het begin. Ik zeg, oh, is dat het begin? Dus je schrijft Christus als het begin van tafel. Dat doe je dan. Dat doe je dan. Kijk, dat is heel die leer van de afscheiding. Ja, dat zijn allemaal meegaande mensen. En dat zijn allemaal van die bewogen mensen. Dat zijn allemaal van die ootmoedige mensen. En het is helemaal niks. Het is gewoon helemaal niks. Nou, je hoeft iemand niet op zijn hoofd te slaan. Als die gebukt gaat onder zijn zonde. Maar maak er nog geen wedergeboorte van. Want dan heb je het einde van de wet leren kennen. Christus, daar begint de wedergeboorte. Dus als er hier gesproken staat, het einde de wet is Christus. Dan is die dat einde als begin van de wedergeboorte. Want dan staat er toch tot rechtvaardigheid. Dat staat ook in het kader van de rechtvaardigmaking. Tot rechtvaardigheid. Christus, tot rechtvaardigheid. De openbaring geschiet tot rechtvaardigheid. Tot geloof. En dat moet je geopenbaard krijgen. Toen het God beliefde zijn zoon in mij te openbaren. Toen leerde Paulus Christus kennen, het einde de wet. Ja. En het einde de wet, dat betekent dat hij aan het kruis heeft uitgeroepen, het is finished. De wet komt niet meer ter sprake in het leven der zaligheid. Als aanvulling, als om je tekortkomingen te vervullen. Nou. Het wezen van de wet blijft bestaan. Want Paulus zegt, de wet is geestelijk. Na zijn bekering, Romeinen 7, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus het wezen van de wet blijft bestaan. En de bediening van de wet blijft bestaan. Maar het is niet een rule of life. Het leg je in het stof des doods. Dat doet de wet. En hij voltrekt het oordeel aan je. Dat doet de wet. Dat zegt Hanna toch. De Heer dood en maakt levend. Hij doet er helft nederdalen. Oh, wat wordt dat toch miskend in onze dagen. Dominees durven het niet eens te preken. Omdat ze het niet kennen. De helft nederdalen. En hij doet er wederuit opkomen. Zo wordt Christus je hemel. Zo wordt Christus gekend als het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Staat in het kader van de rechtvaardigmaking. Maar Christus is mijn rechtvaardigheid. Want het einde der wet is Christus. Christus, rechtvaardigheid. Dat zijn twee woorden. Het betreft dezelfde Christus. Er staat niet tot je rechtvaardigmaking. Nee. Want Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Tot die rechtvaardigheid waarmee we voor God kunnen bestaan. Dus de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee kunnen we voor God bestaan. Een iegelijk die gelooft. Een iegelijk die die rechtvaardigheid, die gerechtigheid van Christus door het geloof aanneemt. Dan is die je geschonken bij de Heer vandaan. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. De Heer sprak tot Abraham. En dat was de gerechtigheid van Christus. De Heer is je dan een sterke toren, je loon zeer groot. Je schild, je wapen, gij zijt het. En zo is Abraham het dat door het geloof omhelst. Niet eerst het geloof, want dan is Christus te vergeefs gestorven. Niet eerst het geloof. Het geloof is een gave Gods. Er wordt geen beroep op mensen gedaan om te gaan geloven, want dan zal de hemel leeg blijven. Dat geloof als gave Gods wordt geschonken in de uren van die rechtspraak. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, dat is eerst. En die ze gehoord, die ze geloofd hebben, dat is twee.
zullen leven.
Ja, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggen de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat was de godsdienst van de Joden, dat is de godsdienst van de Rijkdom. Want dat wordt hun ook gepreekt in evangelische vorm. Je komt er echt mee om. Hè? Met een geïsoleerde prediking, dan kan het woord op zich zijn kracht doen, maar je wordt toch misleid. Omdat de zaken die, je moet het in de tijd zetten, de zaken waarmee alle mensen te maken hebben, dus de publieke zaken, als die niet genoemd worden, dan word je levendig bedrogen. Want dan mag je, de mensen mogen zelf beslissen of dat ze donor zijn, de mensen mogen zelf beslissen of dat ze zich laten inspuiten door die killervakken. Mag de mensen allemaal zelf beslissen. Dus je mag zelf beslissen of je suicide pleegt of je zelfmoord pleegt. Mag je allemaal zelf beslissen. Nou, dan zit je in een van God vervloekte kerk. Dat kan ik je zo vertellen, want dan word je misleid. Zielenbedrog is dat. Dat moet genoemd worden. Al die zaken moeten genoemd worden. Het wordt niet meer gedaan. Maar de Heere zal ze voor zijn rechterstoel van zijn aangezicht wegdoen. En dat zijn ook allemaal predikanten die zeggen, ja, maar je moet Christus ook als een rechter erkennen. En ze kunnen er zelf niet voor bestaan. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zal de Heere dat van je hand eisen. En dat erkennen ze nog. Ja, die prediking, dat zal ik de verantwoording voor moeten afleggen. Het is allemaal hels bedrog. Ze zien het geen eens meer. Dat heb ik al gezegd van die mensen die die preken publiceren. Die kunnen geen eens onderscheppen of dat geïsoleerde preken zijn. Nou, dan ben je wel heel ver weg hoor. Dan ben je wel heel ver weg, want dan ben je een afgodendienaar. En dan ga je preken, ga je etaleren. Nee, het Christus moet geëtaleerd worden. Niet geëtaleerd worden in die etalagekasten van die beunhazen. Nee, geproclameerd. Dat is iets anders dan etaleren. Dat is net als die marktkoopmannen doen. Ik ben er vroeger wel op die markt van Gouda. En dan stonden ze hun waar aan te bevelen met tentorstemmen. Nou, zo moet het evangelie in geestelijke zin gepreekt worden. Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklingen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde. Nou, we bevinden ons in de afgrond, dus daar hoef je niet in neder te dalen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen, maar wat zegt zij? Nabij is het woord in uw mond, in uw hart. En dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Dus het moet het woord des geloofs zijn. Het moet het woord van God zijn. Het moet het zuivere woord zijn. Onvervals moet het zijn. Want anders is de prediking vals. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. En met uw hart zult geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Dat staat niet in het kader van de wedergeboorte. Ik moet u dat echt wel aan het hart brengen. Want anders zou je denken. Als we maar, nou ja, dan in het bidden. Dat is nou zeg maar de levende puriteinen. De vader der puriteinen is William Perkins. En die heeft gezegd, ja, de begeerte om zalig te worden is al geloof. Ja, dag. Nou, dat is helft bedrog. Want als de mensen met de begeerte zalig gesproken worden, dan zou je ogen openen in de eeuwige pijn. Want die rijke man die begeert ook al zalig te worden. Maar niet in de weg zoals God het belieft te doen. Kijk, daar heb je het. We gaan allemaal buiten het recht om. William Perkins. No, luister niet naar die puriteinen, want die zetten je ook op het been van de wet. Dat hebben Mannes Kolbrugge wel goed omschreven. Dat moet ik wel zeggen. Ja. En had hij dat nog meer in zijn prediking verwerkt. Want ja, één keer zo'n dominee uit de Lutherse kerk aangepakt en daarna nooit meer. Dat is ook wel lek. Gaat die man niet blamen, want zijn prediking, dat kan je niet zeggen een geïsoleerde prediking. Want hij zegt wel degelijk, de wet is de bediening des doods en dat klaart je ook uit. Maar hij had wel meer omstandigerwijs. Of het woord in de tijd moeten zetten, want in zijn tijd was het ook al niet beter. Hoor. Die gemeentes binnen de PKN, nou ze hebben heel de PKN-orde aanvaard. En er was ook een orde die Kolbrugge niet kon ondertekenen, maar ja, het kon niet tot een ontmaskering. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk, want het is des heren of des duivels, even bij. Want er is geen onderscheid van Jood nog Griek, want eenzelfde is heren van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen door het geloof. Dat is een aanroepen door het geloof. Gods volk roept heel hun leven God aan. Dat wordt hier bedoeld. Dus niet een aanroep om zalig te worden. Dat wordt hier niet bedoeld. Nee. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Als dat het zou zijn, wordt heel de wereld zalig. Want iedereen roept wel eens in zijn nood tot God. Behalve dan die duivelskunstenaars en die duivelsontbidders in onze dagen. Die roepen niet tot God. Als ze het over God hebben, dan bedoelen ze de Satan. Ja. Maar dat wordt hier zo niet bedoeld. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want dan zou je met je gebedje zou je de zaligheid kunnen beërven. Maar zo is het niet. Nee. Dit staat in het kader van het geloofsleven. En dan klaart Paulus het wel uit hoe je aan dat geloof komt. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in de welke zij niet geloofd hebben? Dus het staat wel degelijk, wordt het een aanroeping des geloofs genoemd. Nou, in het stuk der ellende is geen geloof. Nou, dat is wel de overtuiging. Dan ga je wel die wettische ontwaking in wettische zin geloven dat Gods woord de waarheid is. Maar dan ben je nog niet verder als het historisch geloof. Maar dan ga je dan wel werkelijk geloven dat je ter helle reist. Maar hier wordt gezegd, hoe zullen zij hem aanroepen, de welke zij niet geloofd hebben, met een zaligmakend geloof. En hoe zullen zij in hem geloven, van de welke zij niet gehoord hebben. Dus dan gaat Paulus steeds een trapje naar beneden. En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt. En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden. Dus Paulus spreekt hier over wettige, gezonde knechten van God. Wettige, geroepen knechten van God. Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten, degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Nou, ze hebben het allemaal gehoord, hè, want Paulus maakt hier het onderscheid. Ze zijn niet al het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar dat is het horen, zoals in Johannes 5 vers 25, de doden zullen horen. De stemmen des zoons van God, dat is niet meer een horen met natuurlijke oren. Dat versta je, want het gaat even op de stof vooruit. Maar, ik zeg u, hebben zij het niet gehoord? Ja, ze hebben het allemaal gehoord. Iedereen hoort dat. Wie onder het woord verkeert. Maar, het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God staat er allebei, daar moet je acht op slaan. Dat is niet meer een natuurlijk horen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, dat hebben natuurlijk mensen niet. Dat gehoor. Nou, dus dat is een wedergeboren gehoor. Het geloof is uit het gehoor, dus dan heeft God in je leven gesproken. Heb God de baas zijn zoon mij openbaren, dan krijg je een sprekend God in je leven. En die gaat de belofte die in Christus ja en amen zijn aan je hart verzegelen. En daarom gelooft Gods volk. Dat is de reden dat Gods volk gelooft. Het geloof is niet de oorzaak van de zaligheid. Als je dat zo verstaat, die teksten, dan doe je dat tot je eigen verderf. Christus is de oorzaak der zaligheid. En de Vader is de oorsprong der zaligheid. En de Heilige Geest is de toepasser der zaligheid. Zo is dan het geloof uit het gehoor door de stemmen des zoons van God. Wat staat er ook achter? Door het gehoor, door het woord Gods. Christus is het woord Gods. Hij is het vlees geworden woord. Maar ik zeg, hebben zij het niet goed? Ja, zeg het allemaal goed. Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan. En de woorden tot het einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Nee, niet verstaan. Hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En dan zegt Mozes, ik zal u niet tot jaloersheid verwekken, tot degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En dan wat er verder volgt. Maar wat Paulus hier zegt, trapsgewijs. Dan gaat hij terug, gaat hij steeds lager, gaat hij steeds een trapje lager. Een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dan gaat hij over het hoe. Het moet altijd hoe. Hoe komen we eraan? Hoe werkt de Heren dat? Hoe zullen zij dan hem aanroepen in de welke zij niet geloofd hebben? Je kan God alleen maar waarlijk aanroepen door het geloof. Dat zegt Paulus hier. Dus al dat roepen en dat kermen in het stuk der ellende. Als je daar waarde aan hecht. Als je daar het woordje geloof aanhangt, dan zit je jezelf te bedriegen. Je kan het niet nalaten, want als echt ellende echt is, dan kan je niet nalaten om God achterna te schreeuwen. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt, want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, en ieder die door het gebed wat het voornaamste stuk de dankbaarheid is, dat zegt hij eigenlijk. Dat is niet een aanroep om zalig te worden. Ja, hij zegt wel, zal zalig worden, maar dat wordt ook voor Gods volk wordt dat gezegd. Want ze zijn hier in hopen zalig. De zaligheid Het wordt ons gepredikt, maar ook Gods volk moet nog zalig worden. In een zeker verband. Ze is zalig door het geloof. De wedergeboorte heeft plaatsgevonden. De vergeving der zonde heeft plaatsgevonden. Maar ze zijn hier in ondertrouw, laat ik het zo eens zeggen. Dus die volle zaligheid, anders zou toch de begeerte om altijd bij de Heer te zijn niet nodig zijn. Als wij hier al in die zin zalig zijn, ja, dat het een hemel op aarde wordt. Nou, zo verkondigt ons Gods woord dat niet. Gods volk moet in die zin nog zalig worden. Ze zijn zalig in de goddenzaligheid, maar die volle zaligheid, die wordt verkregen door de aanroeping van zijn naam. En als je dan de psalmen leest, dat is één aan één geschakeld boek van aanroepingen van Gods naam. Hoe heeft David de Heere in het leven des geloofs niet aangeroepen dat hij hem te hulp zou schieten, dat hij zijn voorhoede en zijn achtertocht zou zijn. Een iegelijk die de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Want dat is een aanroepen des geloofs. En dan treedt Paulus in de trappen terug. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, de welke zij niet geloofd hebben? Dat is niet mogelijk. Hoe zullen zij in hem geloven van de welke zij niet gehoord hebben? Dus het moet gepredikt worden. Dat evangelie van Christus, dat woord van God moet gepredikt worden. Want anders komen de mensen niet tot het geloof. Want de Heilige Geest is de grote auteur, maar ook de toepasser. Door middel van het gepredikte woord. Er komt zonder de prediking van het woord niemand tot bekering. De Heer heeft dat middel, de prediking, de dwaasheid prediking ingesteld. Waarom zou het aan heel de wereld verkondigd moeten worden als een mens zonder de prediking van het woord tot het geloof zou kunnen komen? Dat is niet mogelijk. Nee. Het geschiedt door het woord. De prediking is door het woord Gods. Maar dat bedoelt, en dat staat natuurlijk hier geschreven, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Door het gepredikte woord Gods. Want als je dat gaat isoleren van de prediking, dan ben je ook een ketter. Nou, de prediking, denk erover, is op zich een heilige ordinantie Gods. Dat is maar niet een bijkomstigheid. Nou, het woord Gods is de bron. En dat woord predik het woord. Want er moeten mensen tot bekering komen. Dat is de wille Gods. Hij wil dat ze alle tot bekering komen. En ze komen allemaal tot bekering, degene die in zijn boek geschreven staat. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal, die komen waarachtig in de tijd tot bekering. Door het woord Gods, door de prediking van dat woord Gods. Dat is geen ondergeschiktheid. Als het woord gepredikt wordt, is dat hetzelfde woord als de Bijbel hier op de kansel legt. Dat is geen verschil. Het woord moet gepredikt worden. De Bijbel moet niet dicht blijven. Ja, maar ik ken het woord ook buiten de prediking om lezen. Als je dan de prediking veracht, dan zal je nooit bekeerd worden. Dat zal ik je zeggen. Want dan veracht je de heilige instellingen van God. En dat zijn de middelen. De prediking, de sacramenten. Want dan onttrek jij ook van de sacramenten. Nou. Dat is een heidens bijgeloof omtrent het woord Gods. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods dat kracht doet in je ziel. De stemmen des zoons van God, dat is niet anders als het woord. Nou, de Heer laat het woord klinken in je hart als machthebbenden. Die de stemmen des zoons gehoord hebben, die zullen leven. Die komen uit hun ademstraf tevoorschijn. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Dat bewerkt de prediking niet op zich. Maar door de bediening van de Heilige Geest staan ze dan op, degene die in zijn boek geschreven staan, op uit hun zondegraf. Dus dat woord moet wel degelijk gepreekt worden. En dan zeg je niet meer, de dominee hebt gezegd. Nee, de Heere heb al dus gesproken. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We zullen het eerst van zien, gemeente. En wel uit dat derde zangvers van Psalm 1. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zonder zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht de God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard zal niet bestaan wat vrome volk vandaar. Het derde zangvers van Psalm 1. Thank you.
Of ze waren wel zodanig verachterd in de genade dat ze net als de gelaten weer teruggekeerd waren naar de dienstbaarheid van de wet. Want daar komen ze uit op. Het is allemaal Gods woord, maar het was een geïsoleerd woord en dat paste ze toe op Job. Nou, dat is natuurlijk wel godslastering als je daarmee bezig bent. En dat zijn wel strikken van de duivel, want die vrome klanken die gaan er natuurlijk altijd in. En dan gaan de mensen naar huis met een goede preek. En als hij zo preekt, dan ben je een handlanger, een trawant van de duivel. Want dan heb je niet God laten spreken door zijn woord. Versta je dat nou? Dat zijn dan predikanten die het woord in de mond nemen en dan de prediking krijgt de eer. De predikant krijgt de eer. Jongen, wat dit is nog eens een predikant en dat. Kijk, daar heb je geen kans voor als je het woord in alle schakeringen preekt, want dan gaan de mensen je haten. Dat is heel eenvoudig. Kijk, Gods volk valt er bovenop, maar die zijn met een lampje te zoeken in onze dagen. Ik hoef geen bijval, ik hoef geen volgers. Kober gezegd, als je een boek over me schrijft, dan heb je me niet begrepen. Nou, daar zeg ik aan. En zo is het natuurlijk. Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods, die wees van zich af. Dat is de rechte prediking. Op Christus wijzen, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Ik ben het niet. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die eer was er niet. Wie ik niet waardig ben, zijn schoenriemen te ontbinden. Zie het Lam Gods. Hij is onder u niet. En dan wees hem aan. Zie het Lam Gods. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Die prediking die gij gekruisigd hebt. Nou, als de Heilige Geest niet uitgestort zou geworden zijn, dan zou Peter vermoord zijn geworden. Dat zal ik je echt vertellen. Want er is zo'n afsnijdende prediking. En daarom worden Gods ware geroepen knechten worden vervolgd, gelasterd, gesmaad, komen buiten de legerplaats terecht. En al die vrome kunstenaars, die kunnen binnen Jeruzalem verkeren en blijven. Want die worden daar vereerd, die krijgen allemaal bakjes met aardbeien. En allemaal geschenken, ze namen geschenken aan en buigen het recht. Dat is een geïsoleerde prediking, dan buig je het recht. Want je komt nooit toe aan de werkelijke toepassing en aan de tegenwoordige tijd, de dagen waarin we leven. Kijk, al dat beroep op het verleden. Ja, de cowboys die zouden zeggen, ja, die man is al lang dood, we leven nu. Daarmee wordt het woord niet veranderd. Datzelfde woord moet altijd gepredikt worden. En de Heer bekeert altijd op dezelfde manier mensen. Abraham wordt een voorbeeld gesteld. Door een apostel, door de Heilige Geest. Gaat nooit anders. Eerst is de Heer die spreekt. Ik ben uw schild, de loon zeer groot. En dan volgt er een Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent niet dat zijn geloof de gerechtigheid is waarmee die van God kan bestaan. Nou, dat is de gerechtigheid van Christus door het geloof aangenomen. Hoe verstaan we? Want het einde der wet is Christus. Niet mijn geloof. Het einde der wet is Christus. Wel door het geloof. Tot rechtvaardigheid. Dan wordt Christus je geschonken van de Vader. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. En tot volkomen verlossing. Door het geloof. Ja, natuurlijk. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar niemand kan iets aannemen door het geloof, tenzij het hem van de hemel niet geschonken is. Dus je kan al die ketters, die kan je op alle woorden weer leggen. En als ze zich lenen om dat RD in de hoogte te houden. Want dat is het eigenlijk, om de maffia business, de reformatorische maffia business in de lucht te houden. Nou, daar gaat God echt een einde aan maken. Daar gaat God echt een einde aan maken. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworden. Dat geldt voor kerken, dat geldt persoonlijk ook. Dat geldt ook voor alle organisaties, stichtingen die niet uit God zijn geboren. En ik geloof op zich niet meer in stichtingen. Nou, ik heb er vroeger wel enige waarde aan gehad. Want ik denk, ja, dat doet toch goed werk. En wat de kerk moet doen, wordt nou aan stichtingen overgeheveld, is van God vervloekt. Ja, want stichtingen kunnen niet de censuur handhaven. Dus als een stichting Timotheus, die heeft niet de censuur toegepast op die pedofiel. Nou, dat staat bij God nog open, hoor, die schuld. En ze kunnen het allemaal verdraaien. Ja, tot hun eigen verderf. Maar daar kom je bij God niet doorheen. En al die comitéleden en bestuursleden en die afgetreden zijn, die zullen voor Gods rechterstoel gedaagd worden. Want dan zegt de Heere, gij hebt van zendingswerk een game gemaakt. Nee, zondert mij af, Paulus en Barnabas. Dat is een werk van de Heilige Geest. Zending is een werk van de Heilige Geest. Die zendt uit.
Hoe zullen zij, kijk, dat staat er hier natuurlijk. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dus dat is een criterium. Dat moet onderzocht worden. Het wordt helemaal niet onderzocht, want iedereen, een gelovend van iedereen. Hè? En de ketters hoeven niet meer bestreden te worden. Dat boek van Huygen, dat wordt bij honderden verkocht. Nou mensen, het is allemaal brede wegwerk. Het is allemaal tot je verdoemenis als je daarin verstrikt zit. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Het einde der wet is Christus. En dan kun je alle boeken van tafel gooien. Behalve dit boek der boeken. Ja, de beekjes der rivieren zullen verblijden. De stad Gods, dat zal waar zijn. Maar al ga je dat natuurlijk, net als er gezegd wordt, ja, indrukwekkende prediking. Als je dat van ook boeken gaat zeggen, dan krijgt God niet de eer. Ja, dat zijn allemaal van die horizontale beunhazen. En die willen dan ook meedoen. Die willen net als die, ik heb dat wel eens gelezen van die racecoureurs, die in die racewagens die routes rijden. En wie dan winnaar is, daar hebben zich wel bijgevoegd. Die niet wettig geclassificeerd waren om mee te reizen. Maar ze wilden er ook bij horen. Ze wilden ook die naam hebben dat ze in die rij stonden. Nou, dat is geestelijk de kerk van vandaag. Ze willen allemaal meedoen, ze willen allemaal zich laten horen. Ja, ze zeggen niks. Want stomme honden die niet bassen kunnen ten aanzien van de roepende zonde van land en volk. Je kunt de vrijmaakplicht om die kerklazen vertrappen. En je kunt al die nazi-praktijken, die laat je ongenoemd, hè, die wordt er gewoon in de prediking constant genegeerd, ja zelfs aangeprezen en gepromoot. En dat je dan werkelijk tijden bij God doorheen komt, met deze slogan, je mag niet oordelen, dan zou je geoordeeld worden ten eeuwige vuren. Want er is wat een bedrog in onze dagen, met een evangelische mond hoor, dan moet je ernstig voor waarschuwen. Het is allemaal werken der wet. En het is in onze dagen in een evangelisch vat gegoten. Hè? Want het klinkt allemaal zo zalvend en evangelisch. En mensen worden getriggerd in de emotie. Maar dat is niet het geloofsgevoel. Emotie heeft niks met het geloofsgevoel te maken. Emotie is psychisch. Nou, psychisch heeft niks met het geloof te maken. Het geloof is een gave Gods. Het geloof behoort niet tot onze akker. Dat groeit niet op onze akker. Dat is een gave Gods, dat wordt geschonken in de uren van de wedergeboorte. Als de Heere rechtvaardigmakend spreekt. Die vrijspraak, dat wordt ook zo gelogend in onze dagen. Je moet vrijgesproken worden van schuld en straf. En dat doet de Heere door middel van de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Dat zijn niet beloften die nog vervuld moeten worden. Dat zijn ook geen tijdelijke beloften. Dat zijn zaligmakende beloften. Nogmaals, die in Christus ja en amen zijn. Ik leef en gij zult leven, dat is zo'n belofte. Dat is vergeving der zonde, dat is vrijspraak. Ja? Maar tenzij het een uit de hemel, nou dat is ook een waarachtige toetssteen. Niemand kan iets aannemen, want er wordt in onze dagen wat aangenomen. Maar de eerste die aanneemt is Christus, want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gekomen. Dus hij neemt die goddeloze aan. Op bevel des vaders, eis van mij en ik zal u geven de heidenen, de goddelozen tot uw erfdeel en het einde der aarde tot uw bezit. Zo werkt de Heer. Het gaat van God uit. Van A tot Z. Zalig worden is een werk. Kijk, als hij dit biblicistisch oppakt, dan zeg je nou, we moeten toch de naam des Heeren aanroepen, want dan krijgen we de zaligheid. Als hij het zo gaat uitleggen, dan maak je de zalig worden als een werk der mensen. De Heere is de eerste die roept. O allegij einde der aarde, bekeert u. Want ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En als de Heere dan zalig maakt in je leven, die roeping rechtvaardigmaking, die heilzorde, roeping rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking, gaat alles van God uit. Hij is de eerste die roept, want hij is het begin van de wedergeboorte. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Dus het middel is de prediking van het woord. En dat woord, dan is dat niet een aangepast woord, dus niet geen evangelie naar de mens. Dat is de voorraad Gods prediken. Hoe zullen zij prediken? Het moet ook door predikanten gepredikt worden die geroepen, die van God geroepen zijn, die dat ook kunnen vertellen. Paulus geeft er ook verslag van dat hij een geroepen apostel is van Jezus Christus. Hij geeft er verslag van. Als dat niet kan leiden, nou laat het dan maar varen. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen. Vrede door recht hoor. Geen valse vrede, 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 geen gevaar. Nou, dat is vrede door middel van de vredevorst. Dat is een vrede die niemand kent dan die hem ontvangt. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Degene die het goede verkondigen wat de wereld slecht noemt, noemt Gods woord goed. En wat die duivelskunstenaars, die noemen het goede kwaad en het kwade goed. Bill Gates wordt gekerstend in de tv. Dat is de grootste crimineel die op aarde rondwandelt. Niet naar de inleving van Gods volk. Hè? Want dan weten ze wat Paulus zegt. Ik de grootste de zondaar. Dan moet je nog een Bill Gates voor God inleven. Dat is heel wat anders. En Klaus Schwab, die wordt heel... Nee, hij heeft niet de bedoeling van om de wereldbevolking te depopuleren. Dus het wordt allemaal gezegd. Omdat het FD met die puppets, met die duivelskunstenaars die ze laten opdraven om die artikelen te schrijven, die lasterartikelen te schrijven, om het hele reverdom klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. En dat hebben ze zelf al gedaan. Die hebben het beest al aanvaard. Want ze staan in dienst van het beest. Als je dat niet opluistert. Zo ver is het wel zodanig afgevallen, het wordt allemaal nog geloofd ook. En de kinderen worden aan de vakken molen geofferd. Nou mensen, je zal eens wat beleven wat er gaat gebeuren. 1000 zullen er vallen, 10.000 aan uw rechterhand en tot u zal het niet genaken, ja. Maar gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En dat gaat over degene, want hij volleind is, snijdt ze af in rechtvaardigheid, de Heer zal de afgesneden zaak doen op de aarde. Als dat niet gebeurt, dan worden we Sodom en Gomorra gelijk. Dus als wij niet ter wet onderworpen zijn, niet der wet gestorven zijn, dan komt toch, het kan een tijd vroom lijken, maar dan komt toch, die oude mens laat zich weer gelden, is een duivelse praktijk, vroom of goddeloos, maakt niet uit, dan moet je maar achterop slaan. En deze toetssteen, je moet de mensen het zelf maar laten zeggen. Kijk, als die Wea zondag zegt, ja, Rutte doet het goed. Nou, zeg ik dan te veel dat die man zich als zelf als een duivel openbaart? Nou, daar zeg ik niks te veel in. Want die Rutte die staat constant te liegen en te bedriegen. Maar het wordt niet meer onderschept. Daar heb je. Het wordt nauwelijks meer onderschept. En dan zegt hij van ja, degene die voorstanders, dus Bill Gates is een voorstander van abortus, maar dan moet je niet wantrouwen dat hij dan zo'n slecht persoon is. Als ze die dingen zeggen, dan openbaren ze zichzelf als een driedubbele duivel. Ome Jan zou zeggen, als ik ze zie, dan zie ik het al, want hun gezicht glimt als de paling. Die mensen hebben, dat zijn nog logenaars, vreemdelingen en vijand van de vervolging om Christus wil. Ze hebben niks te vrezen. Hij is nog hoogleraar op die zondag. En hij is nog stommer als de ezel van Bileam, want die sprak nog bij God vandaan. Ja, ik moet het zo zeggen hoor, want ik doe er ook geen woord aan vanavond. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. En die leugenprofeten, die moeten zwaar ontmaskerd worden. Wederspreek, ja, weerleg, bestraf en vermaan. In alle langmoedigheid ten aanzien van de onwetende. Dan moet je langmoedig zijn. Want we waren eertijds zelf, wat heb jij wat je niet ontvangen hebt. Zelf dood in zonden en misdaden. Maar voor de profaniteit... Als hij dan Gods woord maar ietsje afdoet, dan ben je een ketter, dan ben je een valse leraar, niet van God geroepen. Want die van God geroepen zijn, hoe zullen zij prediken die ze niet gezonden worden? Kijk, je moet goed op die woorden letten. Hoe zullen zij het woord zuiver prediken, staat er eigenlijk. Hoe zullen zij het woord prediken zoals de Heilige Geest geeft te preken? Dat bestaat niet als je niet van God geroepen bent. Dan geeft de Heer je de bediening niet. En ik hoor al aan die predikanten die alle roepende zonde laten leggen, de kerkpolitiek hoog promoten, dat ze 0,0% bediening des geestes hebben. Klinkt vroom, maar je moet dat kunnen onderscheppen. En dat kan alleen maar door de geest van Christus. En als je niet de geest van Christus hebt, dan komt hij je niet toe. Dat leert mijn Gods woord. Gemeente, we gaan weer naar huis. Broeders, nog een keer, de toegenegenheid mijns harten. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik zou wel verbannen wensen te wezen van Christus. Om hun de zaligheid te geven, mijn broeders in het vlees. Ja? Die door onwetendheid, die in de strikken der onwetendheid verkeren. Niet degene, de fariseeën, die tegen Christus hebben gezegd, gij hebt de duivel, die bedreven de zonde tegen de Heilige Geest. Daar bidt hij niet voor, want dat is verboden. Het is verboden om voor de paus te bidden, want die bedrijft doorlopend de zonde tegen de Heilige Geest. Het is verboden om voor die profane godslasteraars met een vrome mond, ze doen het in onze dagen allemaal met een vrome mond. Die A.J. Huigen, die weet net zoveel van zalig worden als de poot van mijn stoel. Ik spreek het echt openlijk uit. En die boeken die worden verslonden. Dus dat betekent dat de grote afval die Paulus heeft geprofeteerd, die is al gekomen. Die is al gekomen. En dan verkeer hij, als die afval gekomen is, dan verkeer hij in het einde van de eindtijd. Hoe verstaan we? En die afval die zal nameloos worden, dat openbaart Gods woord. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, laatdunkend, hoogvaardig. Bestraf, wederleg en vermaan. Dat houdt nooit op. Nee, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Aan verbondsbrekers niet kunt. Dan lig je aan de voeten van Christus, dan ben je geen participant in het werk der zaligheid. Dat zijn al die dominees met een geïsoleerde preken. Dat is allemaal business, mensen. Dat is allemaal business. Kom op, maar eens een tijdelijke straf op dan. Nou, er zouden geen predikant meer te vinden zijn. Hè, want dan zijn het allemaal bange hazen. Hun drijfveer is angst. Allemaal angst. En je hoort het zo, dat zijn de geïsoleerde preekers, allemaal angst. Daar is niks van de Heilige Geest bij. Nee. Maar de Heilige Geest getuigt. Heb je de Heilige Geest horen getuigen in je leven? Door de prediking van het woord. Dat Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Niet mensen die de best doen, geen begeerige mensen, geen bekeerde mensen, geen wedergeboren mensen. Nee. Dan zit je in het voorportaal, net als leven, het voorportaal van de hel. Daar vindt Christus zijn voor. Want hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Tot eer van zijn nooit genoeg volprezen naam. Tot ere des vaders, tot ere des zoons, tot ere des Heilige Geestes. Amen. Heere, wat een heerlijk woord. Dat Romeinen 10. Heel uw woord is heerlijk. Maar gij oefent ook uw geroepen knechten in de tools die de Heilige Geest niet alleen opzond, maar ook waardoor hij zijn, waardoor hij de soldaten Christi vaardig maakt, vaardig tot de strijd. Mijn hart om hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Maar niet door vleeselijke drijfveren, wettische drijfveren. Alleen door de drijfveer des Heilige Geestes. Zoals Simson gedreven werd in het dal van Zoren en Estor. Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Tot aan het einde der aarde. Want gij zult regeren en heersen van zee tot zee. Om Jezus wil het aan. Gemeente, nog zing het laatste vers van Psalm 1. De Heer toch sla der mensen wegen gaat. En wendt alom het oog van zijn genaal op zulke die oprecht en rein van zeden. Ja, in Christus hoor. En wat er verder volgt in dat vierde vers van Psalm 1.
doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.